Geliefde gemeente, in onze multiculturele samenleving zien wij dat allerlei woorden en beelden soms een heel andere lading en betekenis kunnen gaan krijgen. Ons land voert op dit moment tot op het allerhoogste niveau zelfs een discussie over de zogenaamde Zwarte Piet. En nu laat ik die discussie maar voor de wereld liggen. Daar hoeven wij ons als christenen niet over uit te spreken. Maar dat wordt als racistisch gezien, evenals iets wat in vroege tijden heel gewoon was, de zogenaamde negerzoen, is ook verdwenen, ook vanwege racistische achtergronden. Dat zijn allemaal dingen waarvan we zeggen, nou ja goed, vrij onschuldig, daar hoef je je niet zo druk over te maken. Maar heel wat ernstiger gemeente is dat ook de Bijbel racisme wordt verwezen. Bijvoorbeeld in die bekende teksten, als de profeet zegt, zou een Moorman zijn huid kunnen veranderen of een luipaard zijn vlekken. Zie je wel, zeggen bepaalde mensen, de Bijbel is racistisch. Een zwarte huid wordt als slecht, wordt als zondig gezien. Maar ieder die de Bijbel kent, gemeente, die zal wel zien dat dat wel het tegendeel is van wat er in de Bijbel staat. Dat de schrift nergens racistisch is. We hebben het zojuist beleden, ook met de Dordtse leerregels. Dat er geen waardigheid in een volk is. Of een beter licht van de natuur, dat het niet ligt aan kleur, aan ras, aan tong of aan taal. Wie de verborgenheid van het evangelie geopenbaard krijgt. Het evangelie is onvoorwaardelijk, zonder aanzien des persoons. En de Heere heeft zijn kinderen onder alle volken en alle geslachten en alle talen. En als er gesproken wordt over een Moorman in bepaalde profetieën, dan gaat het alleen maar om het beeld daarachter. Maar niet om daarmee te zeggen dat een Moorman, een Afrikaan, slechter zou zijn alleen omdat hij een donkere huid heeft. Dat beeld, gemeente, komen wij ook tegen in onze tekst. Morenland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. En daarin zien wij twee gedachten. Allereerst letten wij op het beeld dat gebruikt wordt. Morenland. Wat betekent dat in de profetische zin van het woord? En ten tweede, de belofte die gegeven wordt. Morenland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. Dus deze tekst die spreekt ons van het beeld dat gebruikt wordt en de belofte die gegeven wordt. Morenland, zo staat er in deze tekst. In het Hebreeuws staat er het woord kusch met een C. Het is het huidige Ethiopië, een land diep in Afrika. En David, de dichter van deze psalm, had van dat land gehoord. Hij kende ook wel enkele mensen die uit Ethiopië, uit kusch, uit Morenland afkomstig waren. Hij had een knecht, die heette Kuschi. Dat was zo'n Ethiopië, dat was zo'n donkere Moor. Hoorde bij de knechten van koning David, een van zijn strijdbare helden. Maar we kennen er nog wel meer uit Morenland, uit Ethiopië. De koningin van Sheba bijvoorbeeld, was een Ethiopische, kwam uit dat land. Uit Morenland. We kunnen denken aan Ebed-Melech. We lezen ervan in Jeremia. Was ook een Moorman. En natuurlijk denken wij aan de kamerling van Candacé. Uit het Morenland. Die een ontmoeting had in Handelingen 8 met Filippus. Morenland, gemeente, heeft ook in de profetieën een prominente plaats gekregen. Wordt nogal eens genoemd. En dan heeft dat volk geen beste naam. Morenland wordt vaak heel negatief uitgeschilderd. Van de Moren kun je een aantal dingen zeggen. Allereerst dat de Moren een heel oorlogszuchtig volk waren. We komen ze tegen in 2 Kronieken 14, waar de Moren met een groot leger Jeruzalem belegerden in de tijd van koning Asa. Oorlogszuchtig, een roofzuchtig volk. Dat is het eerste wat de Bijbel daarvan laat zien. Ten tweede is Morenland ook het symbool van het volk, van de mensen die aan de uiterste einden der aarde wonen. Het was een land dat ver weg lag vanuit Joods standpunt gedacht, vanuit Israëlitisch geografisch standpunt gedacht. Ver weg van het beloofde land, ver weg van de plaats waar God zich geopenbaard had. De einden der aarde. Als dat in de Bijbel genoemd wordt, wordt gedacht aan Morenland. Ver weg bij de bediening van de verzoening. En dan het derde punt, en die tekst heb ik al genoemd. Dat is dat de Moor met zijn donkere huid in de profetieën vaak als het beeld van de zondige mens wordt genoemd. Kan een Moorman zijn huid veranderen? Kan een luipaard zijn vlekken veranderen? Net zo min kunt u, die geleerd hebt kwaad te doen, goed doen. Dus dat zijn die drie punten die we in de profetieën tegenkomen. Een oorlogszuchtig volk. Een volk dat ver weg bij God is. Een zondig volk. En daarmee hebt u direct eigenlijk al de geestelijke betekenis van die term in de schrift. Morenland. De Moor. Dat is een geestelijke aanduiding. Van de mens zoals die van nature is. Zoals Paulus hem uitschildert in Romeinen 3. We hebben tevoren beide beschuldigd, Joden en Grieken, dat ze allen onder de zonde zijn. En Paulus zegt over Joden en Grieken, over kerkmensen, over wereldling: er is niemand die goed doet. Er is er ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. En de weg des vredes hebben ze niet gekend. Zo wordt de mens, zo worden u en ik en jullie in de schrift uitgetekend. Dat is het mensbeeld. Zoals de Heere ons dat voorhoudt. En dan wordt het dus niet over de Afrikaan alleen gesproken. Of over de Ethiopiër. Mensen die daadwerkelijk een donkere huid hebben. Nee, het gaat om een geestelijk beeld. Oorlogzuchtige mensen. Geneigd om God en de naaste te haten. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. De keel is een geopend graf, gemeente. Het wordt tot op de dag van vandaag bewezen. Ook in onze 21ste geciviliseerde tijd. Zijn de voeten snel om bloed te vergieten? Kan het gebeuren dat er een vliegtuig uit de lucht wordt geschoten? Of dat er mensen door andere mensen bloeddorstig worden onthoofd? Er is een oud Romeins gezegde, Latijns gezegde dat luidt: homo homini lupus. De ene mens is voor de andere mens een wolf. Een getuigenis van de wreedheden waartoe mensen in staat zijn. En als we maar in bepaalde omstandigheden komen dat ieder mens, dat u en ik, tot de meest verschrikkelijke dingen in staat zijn. Ons beeld wordt getekend, gemeente, in die moren. In dat bloeddorstige, in dat oorlogszuchtige volk. Bent u het daarmee eens? Heb u dat moeten leren erkennen? Dat u niet beter bent dan die mensen van die zogenaamde islamitische staat. Dat u niet beter bent dan die Oekraïners, die rebellen. Dat u niet beter bent dan al die mensen die in die zonden vallen. Hebt u het geleerd dat u hetzelfde hart hebt, hetzelfde bestaan hebt, dat Paulus ook de ogen op u gericht heeft als hij zegt: hun keel is een geopend graf. Dat God ook u bedoelt als hij zegt: hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Ook al is het misschien in de daad er niet uitgekomen, dankzij Gods weerhoudende genade. Maar onze hart, gemeente, is hetzelfde. Exact hetzelfde als al die mensen die zo gruwelijk allerlei misdaden bedrijven. En dan dat tweede beeld. Morenland, Ethiopië, vanuit Joods-Israëlitisch perspectief gezien heel ver weg. Het einde der aarde. Nou, ook daar spreekt de schrift over. Paulus die zegt tegen de Efeziërs in het tweede hoofdstuk, spreekt hij ze aan op hun eertijds, op hun vroegere staat voor hun bekering. Gij die eertijds verre waart. In geestelijk opzicht dus. Ver, ver weg. Bij God vandaan. Zonder God in de wereld. Geen hoop hebbende. Weer zo'n treffend beeld. Wat niet alleen voor die Ethiopiër geldt. Maar ook voor de Efeziër. En ook voor de Nederlander. Zonder God. Zonder hoop in deze wereld. Zo schetst God. En dan ook nog het derde beeld. Die donkere huid. Als een beeld van de zonde waarin wij allen ontvangen en geboren worden. Jeremia zegt: al nam je nou veel salpeter en al gebruikte je veel zeep. Het zal een Moorman, het zal een Ethiopiër niet lukken om zijn donkere huid wit te maken. Maar ook wij kunnen met die middelen onze zonden niet afwassen. En met wat voor middelen wij dat ook proberen, we zijn zwart vanwege de zonde. En gemeente, het zijn deze dingen die de schrift ons heel eerlijk tekent. En waar de Heilige Geest een mens ook van gaat overtuigen. Waar de Geest het een mens ermee eens leert zijn. Die zijn beeld gaat herkennen in zo'n moor. Geneigd om God en de naaste te haten. Zonder God en zonder hoop in de wereld. bevlekt met 1000 zonden. Daar overtuigt God door zijn Heilige Geest van. Nogmaals de vraag, gemeente, is het ook uw overtuiging geworden? Hebt u God daarin gelijk leren geven? Hebt u daarvoor leren buigen, Heren, zo is het, dat ben ik, dat is mijn naam. De moor. De zondaar. De goddeloze. En dat is het beeld, gemeente, wat David ook in deze psalm en wat in zoveel profetieën ons voor ogen wordt gehouden. Een spiegelbeeld. Maar dan wel met een bepaald doel. God schildert eerst die donkere, die duistere, die inktzwarte achtergrond, om tegen die achtergrond zijn belofte te geven. Morenland, zo zegt David onder de leiding van de Heilige Geest, zal, een belofte dus, zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. Er gaat wat veranderen bij die moren. Dat oorlogszuchtige, bij dat zwarte. Bij dat volk dat zo ver weg is. Ze gaan zich haasten. Ze gaan hun handen uitstrekken. Tot God. Tot de God die zich aan Israël geopenbaard heeft. Maar gemeente, daar gaat natuurlijk wel iets aan vooraf. Want hoe komt Morenland daar dan toe? Hoe zijn ze daartoe gebracht om hun handen tot God uit te strekken? Dan moet er toch eerst iets anders gebeuren. Dan moet er eerst een ander wonder zich voltrekken. Dan moet God eerst zijn handen tot de moren uitstrekken. Dan moet Hij zich gaan openbaren aan dat volk. Hoe zullen zij geloven, zegt Paulus? Zonder die hun predikt. En dat is nou het grote belang van de zending. En of dat nu in Morenland plaatsvindt, in Ethiopië, of dat in Siberië plaatsvindt. Ook al zo'n symbolische plaats, Siberië is ook aan het einde van de aarde. En de Russen, de Siberiërs, ze staan ook niet zo best bekend. Maar wil dat wonder gebeuren dat Siberiërs en dat Ethiopiërs en dat wat voor mensen dan ook hun handen tot God gaan uitstrekken, zal God zelf eerst zijn handen moeten uitstrekken. Zal Hij ervoor moeten zorgen dat die moren van God hebben gehoord? En dat doet God in zijn welbehagen. Zo hebben we beleden met paragraaf 7 van de Dordtse leerregels hoofdstuk 3 en 4. Het welbehagen, in het gans vrije welbehagen en de onverdiende liefde van God. Dat Hij zijn liefde openbaart. En hoe het gebeurd is, gemeente, bij die mensen die ons in de schrift worden getekend. Die koningin van Scheba. Of Ebed-Melech. Of die moorman, die kameling van Kandasee. Maar ze hebben op een bepaald moment dat woord gehoord. En of dat er nu door een handelsreiziger was. Of door wie dan ook. Maar ze hebben dat woord gehoord. En dat niet zomaar als een nieuwtje tot zich genomen. Dat daar een God was in Israël, zoals er zoveel andere goden in de wereld zich openbaarden. Nee, ze hebben geloof aan dat woord gehecht. En hun belangstelling is gewekt. En die mensen die zijn gegaan, het waren er enkele toen in dat Oude Testament. Die heel die lange reis ervoor over hebben gehad om naar Israël te gaan. Om die plaatsen te bezoeken waar God zich geopenbaard heeft. En zo is het gebeurd dat die koningin van Sheba en Ebed-Melech de Moorman en Kuschi, de knecht van David, en de kameling van Kandase tot de kennis van de waarheid zijn gekomen. God heeft in hun hart dat wonder gewerkt. Hartvernieuwende genade. En ze zijn gekomen. Ze hebben hun handen tot God uitgestrekt. En gemeente, het is dat wonder waarover wij ons wel diep verwonderen mogen. Wij die soms zo kunnen tobben met de vraag: mag ik wel tot God komen? En is dat woord nou wel voor mij bestemd? Waar haal ik de vrijmoedigheid vandaan om dat woord tot mij toe te eigenen? Ben ik welkom bij God? Heeft God mij op het oog als hij dat evangelie van vrije genade laat verkondigen? Maar gemeente, de schrift laat het zien op allerlei plaatsen dat daar iets aan vooraf gaat. Voorafgaande aan die vraag: hoe kom ik tot God bekeerd? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Levensbelangrijke vraag, en ik hoop dat u ze mag kennen. Maar daaraan vooraf vindt dat grote wonder plaats, dat God eerst gaat spreken. Zoals hij dat al gedaan heeft bij onze eerste voorouders. Adam en Eva in het paradijs. Die God op het hoogst hebben misdaan. Die van het heilspoor zijn afgegaan. Die God de rug hebben toegekeerd. Die zich met vijgenbladeren hebben bedekt en die het paradijs wilde uitvluchten. Toen ze van die boom gegeten hadden, toen heeft Adam niet gezegd: o Eva, wat hebben we gedaan? Laten we op onze knieën vallen, laten we God om genade smeken. Nee, Adam heeft zijn vellen, zijn bladeren gepakt en hij is bij God vandaan gegaan. Ze hebben zich verstopt voor God. Een eigen schuilplaats uitgekozen. Ze waren niet van plan meer om nog naar God te vragen en naar God te zoeken. En in hun blindheid denken ze ook dat ze zich kunnen verbergen voor Gods alwetende oog. En als God de gevallen mens niet eerst had opgezocht en als hij niet had geroepen: waar zijt gij? Dan was het een verloren zaak geweest. Dan had er niemand ooit meer één vinger tot God uitgestoken. Dan was er niemand geweest die zich gehaast had om de handen tot God uit te strekken. Want er is niemand die God zoekt, zo zegt Paulus in Romeinen 3. Wel, nu zegt de Heer in zijn welbehagen: als er dan niemand is die naar God zoekt, als er dan niemand is die naar God vraagt, dan ga ik zoeken. Dan ga ik zoeken en zalig maken wat verloren is. Terwijl de mens, zo zegt Paulus in Efeze 2, dood is in de misdaden der zonde, mag hij dat woordje maar laten klinken. Maar God. In zijn grote barmhartigheid, terwijl wij dood waren door de misdaden en de zonde, heeft ons levend gemaakt met Christus. En dat is het wonder, gemeente, van de zending. Dat is het wonder van het evangelie van Gods genade. God is altijd de eerste. Voordat een Moor, voordat een Siberiër, voordat een Nederlander zich ook maar begint. Voordat hij ook maar begint te denken aan God, Heeft God al gedacht aan zijn genade? En staat hij met wijd uitgebreide armen en zegt: wend u naar mij toe, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Gemeente, zijn uw ogen daar al voor geopend? Voor die onbegrijpelijke langmoedigheid en genade van God. Voor de welwillendheid die er bij God is om mensen, om verloren mensen, om Mooren, om Siberiërs, om verstaande mensen, om die op te zoeken en om die zalig te maken. God zoekt. En God maakt zalig. En hij heeft ervoor gezorgd dat er predikers kwamen, ook in onze landen, lage landen bij de zee. Hij heeft ervoor gezorgd dat er hier een Bijbel mag liggen. Hij heeft ervoor gezorgd dat er een kerk mag zijn. Hij zorgt er ook vandaag voor dat er zendelingen zijn die zich gedrongen weten om het evangelie van Gods genade te verkondigen. En daarin te betonen dat God de eerste is. En dat Hij zoekt. En pas dan, gemeente, en pas dan. Als antwoord op dat zoeken van God, dan zal gebeuren wat de tekst zegt. Morenland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. Zijn handen tot God uit te strekken, zo zegt David. Dat is ook weer beeldspraak. Want wie doet dat? Zijn handen uitstrekken. Wie laat die uitgestrekte handen zien? Dat doet een drenkeling die in het water ligt. En die dreigt te verdrinken. Die strekt zijn handen uit. En die roept: help mij! De handen uitstrekken. Dat doet een bedelaar. Die lege handen heeft. En die zegt: geef mij. De handen uitstrekken. Dat doet toch een klein kind. Die zijn handjes uitstrekt naar moeder of naar vader. Geborgenheid en veiligheid zoekt. De handen uitstrekken, dat doet een blinde. Die de weg niet kan vinden. Die niet weet waar hij zijn voeten moet zetten. Die afhankelijk is van de leiding van een ander. En dat is het geestelijke beeld, gemeente, van een mens met een uitgestrekte hand. Als die Mooren hun handen uitstrekken, dan laten ze daarmee zien dat hun eigen goden hebben afgedaan. Ze strekken hun handen uit naar de God van Israël. Als die Mooren hun handen uitstrekken, dan betekent dat dat ze zich afhankelijk weten van die God. Afhankelijk van zijn genade. Dan belijden ze daarmee dat zij de weg des vredes niet kennen. Dan belijden ze dat ze verloren zijn. Dan belijden ze dat ze midden in de dood liggen. En is het zo in het genadeleven vandaag de dag nog niet net zo? Leert iemand die door God wordt opgezocht zijn handen niet strekken, niet uitstrekken? Leert hij zich niet kennen als een ten dode opgeschrevene? Als iemand die ten dode wankelt en die ten dood gegrepen is en die verloren dreigt te gaan? En die net als een drenkeling het uitroept: o God, wees me de zondaar genadig, help mij. Leer een mens zijn handen niet uitstrekken, zoals een bedelaar dat doet. geen enkel middel meer te hebben. Om jezelf te redden, om jezelf te helpen. Moeder kom ik, arm en naakt, tot een God die zalig maakt. Als een blinde die tast aan de wand, die de weg van de vrede niet kent. Die op dwaalwegen gaat. Die elke keer struikelt en valt. Die de leiding nodig heeft van die overste leidsman en voleinde des geloofs. Maar ook die de handen uitstrekt als een hulpeloos en als een vertrouwend kind. Die leert vertrouwen op die God. Die zichzelf in zijn woord geopenbaard heeft als de barmhartige, als de genadige. En dan staat hier in de tekst ook nog eens: Morenland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. Ze zullen zich haasten. Gemeente, in het geestelijke leven, als het nood is, dan heeft het echt haast. Ervaart u dat ook zo? Dat het haast heeft in uw leven? Ik roep, Heer, in angst tot u gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, dat ik u aanroep in mijn nood. En wie haast heeft, gemeente, en wie in nood is en wie zich verloren weet, die hoeft niet te gaan, die heeft ook geen behoefte om te gaan discussiëren over de belofte. Voor wie zijn die nu? Zijn die nou alleen voor de uitverkorenen? Of mag dat breder gepredikt worden? Die heeft geen tijd om zich met allerlei dogmatische kwesties bezig te houden. Die heeft maar één ding op het oog. O God, help me. Red mij toch. Denk aan mij in uw genade. Dan krijg je echt haast. Omdat de tijd zo kort is. En omdat de dood zo dichtbij is. Ook al ben je nog maar 20, maar dan heb je toch haast. Haast u tot mijn hulp. En zulke mensen, gemeente, waar hiervan sprake is in de tekst. En nogmaals, het is een spiegelbeeld die ons wordt voorgehouden. En dan hoop ik zo dat u uw eigen beeld erin heeft mogen herkennen. En dat je zegt, kijk, dat ben ik. Zo'n oorlogszuchtig mens. Geneigd om God en de naaste te haten. En ik voel mij bij tijden zo ver bij God vandaan. Hoe kom ik toch tot God bekeerd? En mijn ziel is bevlekt met 1000 zonden. En wat ik ook probeer en met welke middelen ik ook doe. En welke kleren ik ook aantrek, die zonde die is steeds voor mij. En je herkent die nood van die drenkeling. En je ziet je beeld in die bedelaar met zijn lege handen. En je weet de weg niet hoe je bij God moet komen. De Heere geeft hier een belofte. Morenland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. En bij al die beloften die in de Bijbel staan, waar dit woordje zal gebruikt wordt, gemeente, daar staat nou de drie-enige God garant voor. Daar staat nou de Vader in zijn welbehagen garant voor. Dat ook dit woord niet ledig tot hem zal wederkeren. Maar dat het zal doen hetgeen hem behaagt. En dat dit woord voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe hij het zendt. Daar staat God de Zoon garant voor. Hij heeft zijn bloed niet te vergeefs gegeven. Als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. En daar staat de Heilige Geest garant voor. De Geest die het uit Christus neemt en het verkondigt. De Geest, de Pinkstergeest, die over de wereld meekomt in de prediking en in de zending. En dat woord krachtig toepast aan het hart. En de meest zwarte moor reinigt van zijn zonde. En de meest ver weggedreven Siberiër bij God, de God des levens, terugbrengt. Morenland zal zich haasten. En gemeente, zolang deze woorden in de Bijbel staan, zolang deze belofte zwart op wit hier voor u staat, zolang is er hoop voor een verloren zondaar als u. Zolang is er hoop voor een goddeloos mensenkind zoals jij. Want deze God heeft in zijn welbehagen het woord van zijn genade aan ons geschonken. Hij is zo welmenend in zijn aanbod. Hij is zo langmoedig in zijn verkondiging. Ik ben God en niemand meer. Word toch behouden. Wend u naar mij toe. Morenland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. Gemeente, het is de garantie dat God in Jezus Christus door het werk van de Heilige Geest dat ook in 2014 nog zal blijven doen. Amen.